Ja, ik wil de muzikant ook hartelijk bedanken, want ik heb begrepen dat jullie er wel wat werk aan hebben gehad. Zorg dat ik jullie extra huiswerk heb bezorgd. Maar het resultaat mag er zijn. Jullie hebben het echt prachtig gebracht hier. Laat ik eerst even zeggen, ja, ik ben uit Eindhoven komen rijden vanochtend en het was stil in Eindhoven. En dat is ook niet gek, want in 3 weken tijd heeft PSV 8 punten achterstand opgebouwd op Ajax. En daar worden ze niet blij van in Eindhoven. En misschien dat jullie daar ook iets van kunnen voorstellen van wat dat gevoel meebrengt. Want ja, met VVV Venlo gaat het ook niet al te best. Ja, dankjewel. Maar goed, daar ga ik het verder niet over hebben. Eén ding die ik nog wel graag wilde noemen. De vorige keer dat ik hier was, pakweg een half jaar geleden, heb ik aangekondigd dat mijn vrouw is hoogzwanger, dat we een kind verwachten. En op 6 juli is onze dochter Elana geboren. En ja, het is dat onze middelste dochter Marissa ziek is geworden gisteren. Maar anders had ik haar graag aan jullie laten zien. Maar van een paar mensen van jullie ook een kaartje mogen ontvangen. Dankjewel daarvoor. Nu heeft Willem een aantal verzen met jullie gelezen, met ons gelezen, uit Jesaja hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 5. En die wil ik aanvullen met nog een paar verzen te lezen uit een ander profetenboek, namelijk het boek Micha. Micha hoofdstuk 4, vers 1 tot 3. En ja, luister maar naar die woorden met de woorden die Willem heeft gelezen in je achterhoofd. Micha 4 vanaf vers 1. Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de Heer rotsvast zal staan. Verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Volken zullen daar samenstromen en machtige naties zullen zeggen: laten we optrekken naar de berg van de Heer, naar de tempel van Jacobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen. Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de Heer. Hij zal recht spreken tussen machtige volken, over grote en verre naties een oordeel vellen, en dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk. Geen mens zal meer weten wat oorlog is. Als we deze woorden naast Jesaja 2 leggen, is er iets wat jullie daarin opvalt? Iemand? Heel duidelijk. Ze zijn eigenlijk zo goed als identiek, deze twee Bijbelgedeelten. En ja, dat kan. Jesaja en Micha waren grotendeels tijdgenoten. En ja, we weten niet of ze bij elkaar gespiekt hebben. Het kan zijn dat Micha de woorden van Jesaja heeft overgenomen of andersom, dat weten we niet. Maar het is wel duidelijk dat ze allebei optraden als profeten in de naam van God. En wat zij verkondigen is door God aan hen geopenbaard. Ik zal hem even aanzetten. En is ook aan hun allebei door Gods geest ingegeven, zoals Petrus ook heel treffend schrijft in zijn tweede brief. Als ik de presentatie, ik zag hem net en nu ik weer kijk is die weg. Ik ga het vers in ieder geval lezen en we zien wel of die dadelijk zo verschijnt. Petrus schrijft in zijn tweede brief: nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief. Mensen die namens God spraken, werden daartoe altijd gedreven door de Heilige Geest. En dat Micha en Jesaja in de twee gedeelten die we hebben gelezen bijna of zo goed als hetzelfde verkondigen, laat zien hoe belangrijk en hoe gewichtig deze woorden ook zijn in de tijd van Jesaja en Micha, maar ook voor vandaag. Nou, ik wil eerst naar die tijd van Jesaja, om later ook die toespitsing te maken op van wat dat betekent voor vandaag. Jesaja die treedt op als een profeet zo rond 700 tot 750 voor Christus, in een donkere tijd. Hij leeft te midden van een volk die ontrouw is geworden.
Zoals we ook kunnen lezen in Jesaja 1 vers 4. Wee dit ontrouwe volk met schuld beladen. Volk van zondaars, verdorven geslacht. Ze hebben de Heer verlaten, de Heilige van Israël versmaad. Hem de rug toegekeerd. Nou, de situatie was zo dat de leiders van zowel het noordelijke rijk Israël als het zuidelijke rijk Juda eigenlijk heel schijnheilig leefden. Deze hebben we net gelezen. Ja, het volk, de mensen, de Israëlieten, ze gaan hun eigen gang en ze zoeken steun bij andere naties in plaats van bij God. En ja, het gevolg daarvan is dat God ook zijn volk prijsgeeft aan andere naties. In de tijd van Jesaja ontmoeten we internationaal gezien de opkomst van Assyrië, het Assyrische Rijk. En de dreiging van Assyrië heeft eerder geleid tot de ondergang van Israël en Juda. Ja, en dat is dus een situatie waarin het hoog tijd is voor een boodschap van God. De profetie van Jesaja die klinkt eigenlijk als een licht in donkere tijden. Jesaja die wordt wel eens de evangelist van het Oude Testament genoemd. In het Nieuwe Testament wordt meer dan 60 keer geciteerd uit het boek Jesaja. En in geen ander Oud-Testamentisch boek vinden we zoveel verwijzingen naar Jezus Christus. Een Oud-Testamenticus uit Australië, Barry Webb, die schrijft in zijn commentaar op het boek Jesaja, ja, over het boek Jesaja, die beschouwt het als de Romeinenbrief van het Oude Testament, waar vele lijnen bij elkaar komen en het grotere geheel van Gods bedoelingen met zijn volk en de wereld het meest duidelijk naar voren komt. Die profetie in Jesaja die toont de glimp van wat God voor ogen heeft met zijn schepping. En ik zou het daarom willen voorstellen als Gods partijprogramma. En nu, ja, dat woord dat, zoals een politieke partij haar eigen partijprogramma heeft, ja, zo kunnen we ook voorstellen dat God zijn eigen partijprogramma heeft. En ja, er zijn natuurlijk grote verschillen tussen Gods partijprogramma en de vele politieke partijprogramma's in de wereld. Daar kom ik zo nog even op terug. Maar ik geloof dat het woord van God licht brengt in donkere tijden. Donkere tijden die zijn misschien van alle eeuwen, maar we zien wel dat het geleidelijk steeds donkerder wordt. En dat is ook wat we kunnen verwachten, want dat is ook zoals Jezus het voorspelt in de reden van de laatste dingen, bijvoorbeeld in Matteüs 24. We hebben een boodschap van licht ontzettend hard nodig. En ik geloof dat we dan bij Jesaja aan het goede adres zijn. Want Jesaja die laat zien wat de wereld nodig heeft en wat God van plan is met zijn schepping. Jesaja die brengt Gods partijprogramma. En dan is het goed om daarbij te noemen dat God eigenlijk niet zo van de verschillende partijen is. God die staat voor één grote partij. De partij van Christus zou ik het dan noemen. In Jezus Christus zijn er geen Joden of heidenen. Geen slaven of vrijen. Geen armen of rijken. Geen mannen of vrouwen. Geen verschillende kerkelijke denominaties. In Christus zijn alle mensen één. En God wil dat iedereen, geen enkel mens uitgezonderd, bij die partij gaat horen. Ja, dat is een diep verlangen van God die eens ook werkelijkheid zal worden. Hoe onwerkelijk het vandaag ook mag klinken. Nou, die woorden in Jesaja 2 vers 1 tot 5, die tonen dus denk ik een glimp van wat God van plan is. En ja, daarom denk ik dat het goed is om daar ook even wat nader bij stil te staan. We lezen in vers 2, eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de Heer rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. God die laat er eigenlijk geen gras over groeien. Hij laat meteen zien hoe het met deze wereld zal aflopen in de toekomst. Eens zal die dag komen. Die dag zal komen. En we lezen heel vaak over de dag van de Heer. En ja, dat is de dag van de wederkomst van Christus. En op deze dag neemt de berg Sion geografisch een hele belangrijke plaats in. We kunnen lezen in Jesaja 1 dat er eigenlijk niets van die berg Sion is overgebleven. En verderop in hoofdstuk 1 dat Sion zal worden verlost van recht aan wie zich bekeert door gerechtigheid. En ja, dat is op dat hoofdstuk bouwt Jesaja 2 verder. Want op de dag van de Heer zal de berg Sion verheven zijn boven de heuvels en hoger dan alle bergen. En dat is best interessant, want op dit moment is de berg Sion helemaal niet zo'n hoge berg. Eerder een kleine heuvel, je kunt het hier zien. En ik heb hem even naast een grote berg uit de Himalaya, de Mount Everest, gezet. En het verschil is groot. En dan is die berg Sion eigenlijk peanuts vergeleken met de Mount Everest. En toch zal die dag komen, lezen we hier, dat alle bergen, alle hoge bergen die veel hoger zijn, peanuts zullen zijn vergeleken met de berg Sion. Om de eenvoudige reden dat God er zal wonen, in zijn tempel, zoals we lezen. Gods majesteit die zal weer schitteren vanuit Sion en de stem van de heiland die zal van daaruit weer klinken. En deze berg zal het symbool worden van het komende koninkrijk van God. Het centrum van het vrederijk waar de Messias zal heersen en recht spreken. Jesaja 2 vervolgt. Alle volken zullen daar samenstromen. Machtige naties zullen zeggen: laten we optrekken naar de berg van de Heer. Naar de tempel van Jacobs God. En in andere bewoordingen kunnen we dat lezen in de brief van Paulus aan de Filippenzen. Filippenzen 2 vers 10 en 11. In de naam van Jezus zal elke knie zich buigen. In de hemel, op de aarde, onder de aarde. En elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Wat lijkt dit vandaag onwerkelijk als we kijken naar naties als Syrië, Rusland, Noord-Korea en ja, eigenlijk elke natie hier op aarde. Dan lijkt het zo onrealistisch. Zullen al deze naties met al hun inwoners optrekken naar Jeruzalem om God te aanbidden? En toch is dat wat we lezen. En het wordt ook niet gezegd door de eerste, de beste politicus. Het wordt gezegd door de grootste politicus ooit, God zelf. Hij zal door zijn geest en door zijn genade een geest van broederschap schenken aan de wereld. God die zal alle naties samensmelten tot één partij en iedereen zal verlangen naar hetzelfde onderwijs. En ja, dat is het onderwijs die we kunnen vinden in dat partijprogramma van God. En iedereen zal met een diep verlangen uitspreken: hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen en wij zullen zijn paden bewandelen. Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de Heer. Hij zal recht spreken tussen de volken, over machtige naties een oordeel vellen. Alle mensen die zullen naar Gods onderricht luisteren en leven zoals God het wil. En God die zal spreken en recht spreken. Nou, misschien is het nu goed om kort iets te vertellen over die grote verschillen tussen het partijprogramma van God en de vele politieke partijprogramma's. Het partijprogramma van God is onveranderlijk voor alle tijden. Het is volledig betrouwbaar en het gaat heel de wereld aan. Gods onderricht is niet links of rechts gekleurd. Het is eerder stralend wit en blinkend goud. God die zal nooit water bij de wijn doen, waardoor hij zijn eigen programma ook zal afzwakken. God die zal nooit loze beloftes doen om mensen aan zich te binden. God die zal nooit mensen manipuleren om zijn eigen doelen te bereiken. Nee, God die toont één weg en geeft iedereen de vrijheid om op die weg te wandelen. Hij belooft dat er een dag zou komen dat iedereen die weg ook wil bewandelen. En dat iedereen diep verlangt naar Jezus Christus. Naar de wet, want Jezus Christus vervult die wet. Jezus zal op die dag vrede en gerechtigheid brengen. En wereldvrede zal dan ja, eindelijk een woord met inhoudelijke betekenis worden. We lezen in Jesaja 2 vers 4 ook dat wereldvrede ook hoog op de agenda van God staat. Machtige naties zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk. Geen mens zal weer meer weten wat oorlog is. En hoe onwerkelijk is dat vandaag? In een wereld waar oorlogen, aanslagen en bloedvergieten aan de orde van de dag zijn. En met goede bedoelingen voeren politici ellenlange gesprekken om te komen tot internationale vredesakkoorden. En het lijkt soms zo weinig uit te halen. En dat is op zich ook logisch. Mensen kunnen hier geen einde aan maken. Alleen God kan dit doen. En dat gaat Hij doen. Hij zal ervoor zorgen dat mensen zich verzoenen met God. Ware vrede kan alleen werkelijk worden als mensen zich verzoenen met God. Ware vrede ontstaat alleen door Jezus Christus. En daar hebben we ook van gezongen. Jezus Christus, de vredevorst. Alle naties zullen Jezus Christus erkennen als Heer. En dan zullen alle wapens ontwapend worden, zoals we hier lezen. Johannes Calvijn die schrijft in zijn verklaring op het boek Jesaja. Hij spreekt hier over de herschepping van wapens. Wapens die zullen worden omgesmeed tot landbouwwerktuigen. En dan schrijft hij daarover: de verschrikkingen van de oorlog zullen vervangen worden door de zegeningen van de vreedzame landbouw. En dat is een toekomstperspectief die Jesaja meegeeft. Niemand die zal meer weten wat oorlog is. Nooit meer tranen, nooit meer pijn. We mogen vasthouden aan deze belofte, want het is een belofte van onze Schepper. Nu in de eerste vier versen van Jesaja 2 spreekt Jesaja direct tot de volken, over de volken. In vers 5 richt hij zich direct tot zijn eigen volk met een hele duidelijke boodschap. Nakomelingen van Jacob, laten wij leven in het licht van de Heer. En de Israëlieten worden hier niet voor niks op dit moment aangesproken met de nakomelingen van Jacob. Jacob betekent bedrieger. En pas toen Jacob zich verzoende met God, kreeg hij een nieuwe naam Israël, wat God strijder betekent. Jacob die werd als het ware een nieuw mens na zijn worsteling met God. En dat is ook de oproep die God geeft aan de nakomelingen van Jacob in Jesaja 2. Dat Jacob weer Israël gaat worden. Goddeloze wandel en donkerheid, dat ze plaats zullen maken voor wandelen met God in het licht. Dat het volk niet langer steun zal zoeken bij andere naties, maar alleen in vertrouwen op God. Niet langer het licht uitdoven, maar het licht juist weer gaan verspreiden. God die verlangt ernaar dat zijn kinderen zich met hem zullen verzoenen. En door zijn genade biedt hij de mogelijkheid aan zijn kinderen aan om dat ook te doen. Wat mensen ook gedaan hebben en hoe zondig ze ook geleefd hebben. Ook daar zinspeelt Jesaja al heel duidelijk op. Zo lezen we in Jesaja 1 vers 18. Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw. Al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol. God die doet zijn kinderen hier eigenlijk een prachtig aanbod van witwassing. En dan hebben we het niet over een witwassing van geld, corrupt, maar een genadige witwassing van zonde. En die belofte doet God aan mensen die naar hem toekomen. Kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer. En dat is een oproep die denk ik ook mag gelden voor ons. Jezus die zegt in Johannes 8 vers 12. Eentje terug. Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. In Jezus Christus, dat geloven wij en belijden wij, worden wij ook genadig wit gewassen. In Jezus Christus zijn we ook nakomelingen van Abraham en erfgenamen volgens de belofte. Wat betekent dat wij ook mogen delen in die belofte. In Jezus Christus zijn wij het licht van de wereld. En dat brengt ons denk ik bij de relevantie van Gods partijprogramma vandaag. Die woorden in Jesaja 2 schetsen een deel van Gods plannen met deze wereld. Deze profetische woorden schenken hoop en brengen licht in een duistere wereld. In de tijd van Jesaja en Micha, ruim 2700 jaren geleden, maar ook vandaag. Is dat dan een reden om blij te zijn met alles wat er vandaag om ons heen gebeurt? Nee, dat denk ik niet. En dat is ook de reden waarom ik gevraagd heb om dat lied wat we net hebben gezongen ook te zingen. We kunnen vaak niet anders als we om ons heen kijken dan heel onrustig, heel boos en ook heel verdrietig worden. Maak ons hart onrustig, God. Stort in ons uw tranen uit. Steek in ons uw woede aan. Ik denk aan de ene kant dat het goed is als we daar ons hoofd niet voor wegdraaien, dat iets met ons doet, dat we die gevoelens van onrust, verdriet en boosheid ook kunnen ervaren. Het zou alleen niet goed zijn als we daardoor heel depressief of neerslachtig gaan worden en bij de pakken gaan neerzetten. Want wij als christenen hoeven namelijk niet bang te zijn. We mogen onze gevoelens en gedachten liefdevol bij God bij elkaar brengen en samen ook bij God brengen. Ik denk dat God het allemaal wel snapt, want ik denk dat hij er zelf ook boos en verdrietig van wordt. Maar God, en dat mogen wij geloven, God staat niet buitenspel. Dat zien we duidelijk terug in Jesaja 2. We mogen vasthouden aan de hoop die God geeft. Mensen, politici vandaag hebben niet het laatste woord. God die heeft het laatste woord. En hij belooft vrede en gerechtigheid voor de toekomst. Maar hij roept ook op tot actie vandaag. God die vraagt ook aan ons om te leven in het licht van de Heer en te wandelen met hem en vandaag ook mee te schrijven aan vrede en gerechtigheid. Dat lied wat we hebben gezongen is ook gezongen door een muziekgroep en die heet ook Schrijvers voor Gerechtigheid. En die schrijven dus veel nummers rondom die thematiek. Het zijn ook woorden van Jezus zelf. Hè? Jezus zegt in de zaligsprekingen: gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemelen. Willen wij vandaag al meeschrijven aan vrede en gerechtigheid, laten wij dan ook dwaas en koppig zijn. Laat ons dwaas en koppig zijn, laat ons doorgaan tot het eind. Gaat het onze krachten boven, laat ons dan in u geloven. Laat ons dwaas en koppig zijn, want het is uw koninkrijk tot in eeuwigheid. We vinden in Gods partijprogramma agendapunten die ja, voor een deel al vervuld zijn in het verleden. We vinden agendapunten voor de toekomst, maar we vinden ook agendapunten die belangrijk zijn voor het heden. God die zoekt vandaag medewerkers, mensen die campagne willen voeren voor zijn partijprogramma. Hij zoekt dienaren die het woord van God verkondigen en uitleven, zodat meer mensen ook zich met hem zullen verzoenen. God die zoekt medewerkers die leven in het licht van de Heer. En waarom? Omdat er zoveel mensen zijn die God niet kennen. Zeker in Nederland, waar steeds meer mensen in de afgelopen eeuw God de rug hebben toegekeerd. En ja, dan kunnen we ook zien dat in een eeuwtijd ontzettend veel kan veranderen. We hebben in Nederland een minister-president gehad, die daarnaast ook afgestudeerd theoloog was en predikant in verschillende kerken. Weet iemand misschien wie ik bedoel? Balkenende, nee.
Nee, het gaat nog veel, veel verder terug. En daarom zou het ook niet raar zijn als jullie het niet weten, hoor. Want die was minister-president van 1901 tot 1905. Abraham Kuyper heette die man. Doet dat wel bij sommigen een belletje rinkelen? Hij heeft de allereerste politieke partij in Nederland opgericht, de ARP. Hij heeft de gereformeerde kerk opgericht en de Vrije Universiteit in Amsterdam, om maar een paar dingen te noemen. En ik kwam een mooi citaat van hem tegen wat hij schrijft over politieke kandidaten. En dan zegt hij: de vraag is niet of het hart van die kandidaat gunstig is voor het christendom. Dat is iets wat we eigenlijk al mooi vinden. Maar hij gaat verder. De vraag is of zij Christus als uitgangspunt hebben. Zelfs voor de politiek, en dat hij zal spreken uit zijn naam. Ja, en dat is toch mooi, denk ik, als de grootste politieke vertegenwoordiger van Nederland zulke woorden uitspreekt. En ik denk dat zulke mensen we vandaag nog net zo hard nodig hebben. In de politiek, maar ook daarbuiten, heeft God medewerkers nodig. En dan hebben we het dus niet zomaar over mensen die het christendom een gunstig hart toedragen. Dan zijn het dus mensen die Christus als uitgangspunt hebben in hun leven en zullen spreken uit zijn naam. En dat is ook waar Jesaja ons toe oproept. Laten wij leven in het licht van de Heer. Vanuit die hoop die God ons geeft. En laten wij daarmee ook dwaas en koppig doorgaan tot het einde. Amen.